Goedemorgen allemaal. Shikamoo, zou ik zeggen tegen onze Tanzaniaanse gasten. En Santa Sana Jezu, dat jullie hier mogen zijn. Relax, het is geen tongentaal, het is gewoon Swahili. Dus ik hoef het ook niet te vertalen. Kun je opzoeken in Google vertalen, dat komt allemaal goed. We zijn bezig in een preekserie over het leven van David. En toen we erover nadachten, had ik meteen zoiets, ik zou heel graag willen spreken over een aantal psalmen van David. Want David heeft veel psalmen geschreven, ik weet niet uit mijn hoofd, maar het zijn er denk ik wel bijna 30. En ik vind het een voorrecht dat ik dit najaar over 3 van die psalmen mag spreken. Eigenlijk er met jullie doorheen mag gaan. En toen ik al die psalmen weer bestudeerde, om ook te kijken van waar zou ik nou eigenlijk het liefst over willen spreken. Heer, wat wilt u dat ik over spreek? Ja, viel het me weer op dat eigenlijk als je al die psalmen van David belangstraat, dit is zo rijk. Ik bedoel, alles komt voorbij. Je kunt eigenlijk geen ding verzinnen wat er in je leven kan gebeuren of David heeft het wel meegemaakt. Van intense vreugde en vrede en nabijheid van God. Tot tegelijkertijd eigenlijk diepe ellende, angst, vertwijfeling, niet meer weet hoe het verder moet. En hij heeft daar woorden aan gegeven in zijn psalm. En daar kunnen we zoveel van leren. In hoe hij omgaat met zijn gevoelens. Hoe hij daarin ook omgaat met God als zijn vader. En ik wil jullie vandaag graag meenemen naar Psalm 23. Waar we zien dat David God ziet als zijn herder. En we gaan ontdekken wat dat heel concreet voor hem, maar eigenlijk ook voor ons betekent. En hoe dat heel praktisch uitwerkt in zijn leven. En hoe ook die psalm heel praktisch kan en mag uitwerken in ons leven. Maar voordat we vers voor vers door die psalm heen gaan, wil ik eerst kijken naar die uitspraak dat God herder is. Hoe spreekt de rest van de Bijbel over het feit dat God herder is? Eigenlijk zien we dat al heel vroeg in de Bijbel gebeuren. Al vroeg in de Hebreeuwse traditie zien we God als aangeduid als herder. We kunnen het zien in Genesis 48, Genesis 49. En het beeld van God als herder en het volk als zijn kudde, als zijn schapen. Ja, dat komt ook vaker voor, onder andere in de psalmen. Psalm 28, psalm 80, psalm 95. Allemaal dat beeld. De Heer als herder en het volk als zijn kudde, als zijn schapen. En verderop in het Oude Testament wordt ook gesproken als de Heer die zijn kudde zal leiden als herder. Onder andere in een prachtig vers in Jesaja 40, vers 11. Daar staat, als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. Hij zal ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Wat voor herder is God? Het is een herder die zachtjes leidt. Hoe proef je de tederheid in dit vers? De zachte aanpak van de herder als hij ons optilt. Als zijn lammetjes. Je ziet daarin de tederheid van de Vader. De Vader die dat voor ons ook heeft. Hij leidt ons, hij zorgt voor ons met een liefde die we niet kunnen bevatten. En dat zullen we ook terugzien in Psalm 23. Dus kijk, de profeet Ezechiël, die kondigt in Ezechiël 34 aan dat er een herder uit de lijn van David zal opstaan om het volk te gaan weiden. Er zal een nieuwe David opstaan. En er wordt daar een messiaanse verwachting uitgesproken. En die Messias die zal van alles zijn, maar hij is vooral ook herder. En ja, dan zien we Jezus in Johannes 10, waar hij als de zoon van David zichzelf aankondigt als de goede herder. Ik lees een aantal versen eruit, begin met vers 7, waar de Heer Jezus zegt, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. En vers 9, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, dan zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Jezus is de deur, de toegangsdeur tot de kudde van God. De toegangsdeur tot zijn volk. Dus eigenlijk al meteen een vraag, ben jij ooit toegetreden tot die kudde? Ben jij ooit door die deur gegaan? Ben jij ooit door Jezus, dankzij Jezus, uiteindelijk dat koninkrijk van God binnengestapt? Je mag binnengaan. Jezus is de deur en dat is de enige voorwaarde, dat je via hem naar binnen gaat. En vers 10, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik, zegt de Heer Jezus, ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. En wie hebben leven en overvloed? Dat zijn de schapen van wie de Heer de herder is. En dan zegt Jezus, ik ben de goede herder. En de goede herder, die geeft zijn leven voor de schapen. En vers 16, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Nou, wie zijn die andere schapen? Wij zijn die andere schapen, als christenen uit de heidenen. Wij horen nu ook bij het volk van God. God is in Jezus ook onze herder geworden. En laten we van hieruit teruggaan naar die prachtige psalm, want God is dus ook onze herder. In Jezus is God onze goede herder. En dus heeft deze psalm ook een ongelooflijk krachtige boodschap voor ons allemaal. De Heere is mijn herder. Wat een statement. De Heere is mijn herder. Niet mijn partner, niet mijn voorganger, niet mijn raad van oudsten. Niet de zorgpastor, de Heere is mijn herder. En dan David, de Heere is mijn herder. Echt heel bijzonder, want overal in het Oude Testament zie je dat beeld van herder eigenlijk alleen maar gebruikt worden van God en van het volk. Maar David betrekt het hier op zichzelf. De Heere, dat is mijn herder. En de Heer, dat is mijn herder. Dat is mijn herder. Dus dat klinkt trots, dat klinkt toewijding, dat klinkt bewondering uit zijn woorden. Ik bedoel, kijk eens wie mijn herder is. De Heer is mijn herder. Yes. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik ben al een tijdje met deze psalm bezig. En heel lang kwam ik ook niet verder dan dit vers. Er staat nogal wat. De Heer is mijn herder. En we lezen zo makkelijk verder in vers 2. Mij ontbreekt niets. Is dat zo? Ervaar ik dat zo in mijn leven? Nou, als ik gewoon dagelijks functioneer, dan heb ik het idee dat me altijd van alles ontbreekt. Maar hier staat, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Wat een statement, wat een uiting van vertrouwen van David. En dat is geen gemakkelijk vertrouwen, dat is geen zorgeloos vertrouwen, dat is geen naïef vertrouwen in God. David is ook niet overmoedig als hij dat stelt. David die kan dit zeggen vanuit een persoonlijk kennen van God als zijn vader, als zijn herder, als zijn heer. Ook te midden van gevaar, te midden van tegenslag, te midden van doodsgevaar zelfs, zoals hij dat heeft meegemaakt. Maar als de Heer daadwerkelijk je herder is, ja, dan heb je alles in hem. Dan wordt het eigenlijk, de Heer is mijn herder, ik heb niks anders nodig. Zo. Kun jij dat zeggen? De Heer is mijn herder. Ik heb niks anders nodig. Kan ik het zeggen? En kan ik het uitleven? Dat het ook blijkt uit mijn leven. Dat ik niks anders nodig heb dan de Heer. En bij deze woorden zei David in feite dat hij als de grote koning David in vergelijking met God eigenlijk niks anders was dan een klein hulpeloos lammetje. Afhankelijk van een herder. Want David wist heel goed wie hem op de troon van Israël had gezet. David wist heel goed wie Goliath echt had verslagen. En David wist welke zonde hij allemaal had gedaan. En David wist ook wie de ware koning van Israël was. De enige ware herder onder wiens gezag David diende. En dat is zo'n cruciaal punt. David als koning van het volk, eigenlijk ook hier weer erkent hij het gezag van de Heere God over zijn leven. En ik denk dat het helaas zo is, dat er veel mensen zijn die God wel noemen als hun herder, maar eigenlijk nog nooit het gezag over hun leven daadwerkelijk aan hem hebben overgegeven. Dat hij met herder ook heer is geworden in hun leven. Bij mijzelf zat er ook een paar jaar tussen. Dat ik oprecht tot geloof ben gekomen. En dat ik geloofde, maar dat ik voor de rest ook wel heel erg graag zelf wilde regelen hoe ik mijn leven leefde. echt een aantal jaren tussen gezet. Dat ik uiteindelijk tot een punt kwam van overgave. Maar hier ben ik, Heer. Hier ben ik helemaal. En nu geef ik ook echt de heerschappij over mijn leven over aan U. En misschien sta je nog wel voor zo'n stap. Dan heb je gewoon nog een stap te nemen. Een stap van volledige overgave aan Hem. Overgave in de wetenschap dat Hij de goede herder is. David die vindt volkomen vrede onder de leiding van God. En hij stelt vanuit het gezag dat God over zijn leven heeft, mij ontbreekt niets. En je zou het ook kunnen vertalen met, de Heer is mijn herder, ik ontbreek niet. En dat doet dan weer denken aan die gelijkenis van de Heer Jezus met die 99 schapen en dat ene verloren schaap. Als ik kan zeggen, de Heer is mijn herder, ik ontbreek niet, dan kan ik dat zeggen omdat ik weet dat de herder mij ziet. Dat als ik een beetje dreig af te dwalen, dat de herder mij zal zoeken. Dat hij ernaar verlangt om het terug te halen tot in het hart van de kudde. De Heer is mijn herder, ik ontbreek niet. Het ontbreekt mij aan niets, omdat Hij mijn herder is. En dat terwijl we weten dat David iemand is die veel voor de kiezen heeft gehad. Door armoede, lijden, hevige geestelijke kwellingen. Ik kan een hele opsomming geven wat David allemaal doorheen moest. En we kunnen ook niet volhouden dat als je een kind van God bent, als je Jezus hebt aanvaard en kent als je goede herder, dat je dus geen tegenslag meer zult hebben in je leven. Dat staat hier niet. En David zal hier ook niet gedoeld hebben op materiële of fysieke omstandigheden toen hij uitriep, mij ontbreekt niets. David bedoelt niet te zeggen dat als wij God hebben als herder, dat God ons alles wel zal geven wat we wensen. David zegt wel dat als we God als herder hebben, dat we nooit iets tekort zullen komen van wat we nodig hebben. Proef je het verschil tussen wat wij wensen, wat wij denken nodig te hebben om volledig vervuld te zijn, en wat God denkt dat we nodig hebben om te kunnen zeggen, mij ontbreekt niets. En uiteindelijk wordt dan bidden ook zoiets als ontdekken dat we alleen in de Heere zelf alles vinden wat we nodig hebben. Mij ontbreekt niets is hetzelfde als in U vind ik alles. In U vind ik alles wat ik nodig heb. Alles. Als we ons diepste geluk zoeken in de dingen van deze wereld, dan zullen we bedrogen uitkomen. En ik denk dat we allemaal daar al lang de ervaring mee hebben. We wonen in de top 10 welvarendste landen. Maar we zijn er geen snak gelukkiger van geworden. We zitten hier in een gemeente met gemiddeld gezien hoge opleidingen. Het heeft ons niet het levensgeluk ten diepste gebracht waarvan we kunnen zeggen, mij ontbreekt niets. We kunnen goede bankzalders hebben en dan nog kun je niet zeggen, mij ontbreekt niets. Ons geluk, onze voorspoed, onze rust, onze vrede, onze diepste voldoening en overvloed vinden we in Hem. Die zichzelf geopenbaard heeft in Jezus, de Christus, de goede herder. In Hem hebben we alles. Alleen in Hem. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dan vers 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Weet je, het is heel veelzeggend dat om te gaan liggen, gewoon echte schapen zoals schapen schapen zijn, dat schapen volkomen vrij moeten zijn van angst, van spanning, van ergernis en van honger. Anders gaan ze gewoon niet liggen. Als er spanning is, angst is, ergernis is, honger is, dan blijven schapen staan. En het is de herder die ervoor kan zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat een schaap daadwerkelijk kan gaan liggen. En een goede herder wil daarvoor zorgen. En niets maakt schapen over het algemeen zo rustig dan dat ze hun herder in het veld zien. De aanwezigheid van hun eigenaar, de aanwezigheid van hun beschermer, brengt de schapen tot kalmte. Zowel overdag als ook 's nachts. Want het is, Hij doet mij nederliggen. Hij doet mij neerliggen. En ik ervaar het. Niets kan angst, niets kan onrust, niets kan chagrijnigheid in mijn leven zo radicaal verdrijven. Niets kan dat zo wegnemen als de tegenwoordigheid, als de tastbare aanwezigheid van de Heer Jezus in mijn leven. In mijn ziel, in mijn geest. Een andere reden waarom schapen niet gaan liggen, is wrijving in de kudde. En als gemeente, als schapen van diezelfde goede herder, zouden wij ook rustig en tevreden moeten kunnen liggen. En niet continu gevechtsklaar moeten staan. En dus moeten we bidden. En dus moeten we belijden. En dus moeten we verzoenen. En wat maar nodig is om dat hier ook echt realiteit te laten zijn. Het kan. En het moet. En weet je, als mijn ogen gericht zijn op de herder, als mijn ogen gericht zijn op mijn meester, en dan kunnen ze niet tegelijk gericht zijn op iemand anders. Of op iets anders. Of op mijn omstandigheden. En dat bevrijdt mij ook van angst voor andere mensen. Wat die ook van mogen denken. Want angst voor mensen spant een strik, zegt de Bijbel. En als straks in de psalm gaat over al gaan we door een dal van donkere duisternis of diepe duisternis. Duisternis in ons leven wordt heel vaak veroorzaakt door angst voor andere mensen. En we hoeven niet angstig te zijn. Want angst voor mensen spant een strik. En de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. En de overtuiging dat de goede herder mij lief heeft, dat is mij meer waard dan wat ook. Meer waard dan welke positie dan ook. Meer waard dan welke mening van wie dan ook ook. Want Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij doet jou neerliggen in grazige weiden. En Hij leidt mij zachtjes naar stille water. Weer hetzelfde als in Jesaja 40. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Het is mooi hoe dat daar beschreven staat. Een goede herder slaat zijn schapen niet. Vraag maar eens aan een boer die elke dag te maken heeft met leven. Als je beesten gaat slaan omdat je iets gedaan wil krijgen, dan krijg je uiteindelijk alleen maar meer onrust onder je dieren. Een goede herder slaat zijn schapen niet. En mijn goede herder leidt mij zachtjes, met lichte aandrang, met fluisteringen van zijn geest. Het is niet pas boem, linksaf en anders krijg je een klap. Zachtjes. Ben jij gevoelig voor die fluisteringen? Is de ruis in je leven voldoende af en toe op afstand om het überhaupt te kunnen verstaan? Is er stilte in je leven om die fluisteringen van de geest te kunnen verstaan? Weet je, die stille wateren waar Hij mij zachtjes naar leidt, die zijn er vooral 's ochtends vroeg. Ook in ons leven. Want voor dag en dauw is er nog rust. Voor dag en dauw is ons hoofd nog niet vol met alle afleiding, met alle bezigheden, met alles wat ons tegenkomen gedurende de dag. En als je kijkt naar biografieën van grote godsmannen, en die laten steeds opnieuw zien hoe de vrucht van hun geestelijk leven eigenlijk rechtstreeks te maken heeft met een stille tijd, vroeg in de ochtend. Dan, alleen, in de stilte, wachtend op de stem van de meester, en worden ze rustig gebracht naar die plek waar uiteindelijk die dauw van de Heilige Geest opnieuw hun leven kan volmaken, waarin ze vol kunnen stromen opnieuw. Van die ochtenddauw van de Heilige Geest zou je het kunnen noemen. Vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Hij verkwikt mijn ziel. En Hij verkwikt mijn ziel. En Hij verkwikt mijn ziel. Het is Jezus, het is Jezus de goede herder die mijn verstand, die mijn wil, die mijn gevoel en mijn emoties wil verkwikken. Hij kan het en Hij wil het. En ja, we moeten realistisch blijven over het leven van een kind van God. De meeste van ons voelen zich, ondanks dat we de Heer Jezus kennen als onze goede herder, bij tijd en wijle te neergeslagen en hulpeloos. Toch? Nee? Ik voel me af en toe teleurgesteld, te neergeslagen, hulpeloos. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt. Ook David overkwam dat. Ook hij had nederlagen in zijn leven herkend. Ook hij had een frustratie gevoeld van eigenlijk volledig bezweken te zijn. En als wij ook door onze hoeven zijn gezakt, als wij toch weer de mist zijn ingegaan, dan is daar onze goede herder. Die ons weer overeind helpt. Die ons weer zachtjes wil leiden naar die stille wateren. En als hij de goede herder is, dan kunnen we, dan mogen we ervan overtuigd zijn dat hij precies weet wat hij doet. En ik zou niks weten wat in mijn leven steeds opnieuw, dwars er alles heen, opnieuw verkwikking en vrede geeft als de wetenschap dat God weet wat hij met mij aan het doen is. En ja, het mag van mij af en toe wel wat sneller. En ja, het mag van mij af en toe wel heel anders. Maar ik ben God niet. God is mijn goede herder en ik mag er volledig op vertrouwen dat wat hij met mij doet, dat is volgens zijn plan. Wie kan op dit moment wel verkwikking gebruiken? In je ziel, in je verstand, in je gevoel. Of steek eens je hand op als je denkt, ja, dat heb ik gewoon nodig. Er zijn veel handen. Weet je, zoek het niet in mensen. Zoek het niet in mensen om je ziel weer verkwikt te krijgen. Zoek het niet in de dingen van deze wereld. Ik heb zelf nog wel eens de neiging af en toe als ik er echt de balen van heb om een soort van troostaankoop te doen. Ja, dat helpt zeker een half uur. Ja, maar daarna is dat effect weer weg. Zoek het in Jezus. Zoek het in Hem alleen. Zoek het in het indrinken van zijn woord. Want hij verkwikt je ziel. Niemand anders is in staat om je ziel zo te verkwikken als Jezus. Zoek het bij hem. Dus waarom zou je vanmiddag niet besluiten om een gebedswandeling in het bos te houden. Om alleen maar gewoon te zijn bij hem. Te wandelen bij hem. Te luisteren naar wat hij tot je wil zeggen. Want hij wil spreken. Misschien besluit je niet om vanmiddag gewoon maar eens voor een verandering een Bijbelboek te gaan lezen. Om te in te drinken in zijn woord. Vers 3 eindigt met omwille van zijn naam. Dus waarom doet God de herder dit allemaal? Hij verkwikt mij, hij leidt mij. Waarom? Nou, hier staat eigenlijk het antwoord in maar 4 woordjes. Omwille van zijn naam. Dat kun je vertalen met, dat doet hij ter eer van zijn naam, zodat zijn naam geëerd wordt. Maar je kunt ook zeggen, aan God de vraag stellen van ja, uw naam, maar wie bent u? Dan zou de Heer God zeggen, ik ben mijn naam en mijn naam, dat ben ik. En wat zijn naam is, dat weten we uit de roeping van Mozes in Exodus 3. Waar God zegt, mijn naam is, ik ben. Mijn naam is, ik zal er zijn. Ik zal er wezen voor jou. En die naam wordt juist ook hier in het vers hierna in het hart van de psalm genoemd. In het Hebreeuws. Precies 26 woorden voor die woorden en 26 woorden na die woorden. Daar waar het dichterlijke boeken betreft, is dat nooit voor niks. En dat wil het altijd zeggen, dit is het hart van de psalm. De woorden, wat waren nou die woorden? Want u bent met mij. Dat is de kern van de psalm in vers 4. Al ging ik door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want u bent met mij. Het belang van deze uitspraak is niet te onderschatten. David is zo zeker van de aanwezigheid en de leiding van God in zijn leven. In welke omstandigheden hij zich ook bevindt. Hoe lelijk het af en toe ook om hem heen toe gaat. Hij weet, want u bent met mij. Laat maar komen wat er komen moet. Dat is de houding die ik wil hebben. Er kunnen stormen om mij heen opsteken. Belagers kunnen me aanvallen. Er kan enorme tegenspoed komen in mijn leven. Maar omdat God in al die omstandigheden bij mij is, zal ik het aankunnen. Daar sta ik op. En daar mag jij ook op gaan staan. Want ik ben met jou. Want u bent met mij. De vraag is niet of wij ons leven door dalen heen moeten gaan. En hoeveel dalen dat zijn. En of het alleen maar schemerig is. Of het echt donker is. Dat is niet de vraag. We zullen altijd door dalen heen moeten. De vraag is, hoe reageren we erop? Hoe gaan wij door die dalen in ons leven? Hoe verwerk ik de ellende in mijn leven? De dingen die ik niet leuk vind. Of dingen waar ik tegenaan loop. Ik wil. En dat is ook heel vaak gewoon een wilsbeslissing. Ik wil samen met de Heer Jezus alles kalm onder ogen zien. En ja, daar ben ik nog in aan het leren. Maar met zijn genadige geest als gids zal ik het tegemoet kunnen treden. Wat er ook gebeurt. En het valt op dat juist hier in de psalm het spreken over God overgaat in het spreken tot God. God wordt van een hij zal mij doen neerliggen naar gij. Want gij zijt bij mij. Want u bent met mij. Dat gebeurt precies in het midden van de psalm. Daar waar we gaan in dat dal van diepe duisternis. Daar opeens is God dichtbij. Want u bent met mij. En de stok en de staf van de herder die hier genoemd worden. Er zijn bovenal bronnen van troost. En van bescherming en van leiding. En ja, wanneer het nodig is, kan God die stok ook gebruiken om ons te corrigeren. Met zachte tikjes, want hij leidt ons zachtjes. Met zachtjes tikjes om ons weer op de goede koers te hebben. En waarom doet hij dat? Omdat hij ons welzijn voor ogen heeft. Omdat hij de goede herder is. Want hij leidt ons zachtjes. Uit liefde. God is overstroomd van liefde. En hij wil ons allemaal leiden. Hij wil ons allemaal doen neerliggen in die grazige weiden. Doen komen bij die stille wateren. En vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Je zou kunnen zeggen dat de metafoor van God als herder hier verschuift naar de metafoor van God als gastheer. En je ziet bij David eigenlijk verwondering. David ervaart dat zijn situatie eigenlijk ongedacht is. Terwijl zijn vijanden, terwijl zijn tegenstanders toekijken, mag hij aan een feestmaal deelnemen. En in plaats van gevaren, in plaats van tegenstand, zullen juist die verbondstrouw en de goedheid van de Heer hem volgen. En hij heeft ook de zekerheid, zien we in het volgende vers, dat hij zal terugkeren naar het huis van de Heer. En verder zalft God ons hoofd met olie. Je ziet dat bij herders, die doen dat bij schapen. In ieder geval zalf op de koppen van hun schapen om de pijn van schrammen en wonden te verzachten. En ze doen het ook heel vaak om, dan worden ze soms zelfs helemaal ondergedompeld. Dat vind ik qua baptist vind ik dat een goede methode. Ondergedompeld in een bad waar ook olie in zit, om uiteindelijk geen last te hebben van muggen en van vliegen. Want dat zijn dan die kleine ergernissen die schapen helemaal gek kunnen maken. En zo kunnen wij ons soms verliezen aan kleine ergernissen in ons leven. Maar God zalft ons ook met olie. Want olie is in de Bijbel ook een beeld van de Heilige Geest. Wij zijn gezalfd met de Heilige Geest. Op het moment dat we de Heer Jezus hebben aanvaard als de verlosser van ons leven. Als de Heer van ons leven. Hij is in ons. Hij is bij ons. En door zijn geest wil hij ons leiden. Door zijn geest wil hij ons onderwijzen over de weg die we hebben te gaan. En net als bij schapen mag die zalving ook elke dag worden vernieuwd. Dus hoe je ochtendritueel er ook uitziet, zorg in ieder geval dat je God vraagt om een hernieuwde zalving met zijn Heilige Geest. Voor het leven van die dag. Vers 6, het laatste vers. Ja. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Ik zie hier bijna een samenvatting van alle goede zorgen van de goede herder. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verkeer dat inlengte vandaag. En dan gaat het hier vooral om de gemeenschap. In dit geval om de kudde van de herder. En het zijn in Gods huis, dat komt voor ons, komt dat tot uiting in het samenkomen als zijn gezin. Zoals we dat nu doen, zoals we dat in het klein doen in de kringen, zoals we dat soms nog kleiner doen als met 2 of 3 optrekken. God woont niet in dit gebouw, het is een prachtig gebouw, maar het is ook gewoon een stapel stenen. God woont niet in dit gebouw, God woont in ons. Wij vormen als gemeente zijn tempel. Wij zijn samen het huis van God. En als wij samenkomen, dan is God daar. Dat belooft hij. Dus daarom is samenkomen, hier in het groot, maar ook in het klein, zo fundamenteel. Want daar is God. Daar is God. Ik zal er zijn. Weet je, ik was zelf een week geleden een uurtje maar in het huis van gebed. Om gewoon echt even los te komen van alles wat er op dat moment speelde. Alles waar ik op dat moment last van had. Om gewoon even met anderen samen te zijn in de aanwezigheid van de goede herder. Om alleen maar even gericht te zijn en gericht te willen zijn. Dat is een keuze die we elke keer opnieuw te maken hebben. Om alleen maar gericht te willen zijn op God. En niet op mijn omstandigheden, maar gericht zijn op zijn liefde. Op zijn aanwezigheid. En dat uurtje werkte bij mij als balsem voor de ziel. En dat is niet alleen maar beschikbaar in het huis van gebed. Hoewel ik geloof dat het een hele goede plek is om dat te ervaren. Maar God wil overal tot ons spreken. God heeft altijd bereik. Maar het is aan ons om de verbinding opnieuw te zoeken. Om stil te gaan staan. Als jij en ik maar blijven beseffen, elke dag van ons leven, dat God er intens naar verlangt om ons leven aan hem over te geven. Om hem te betrekken in alles van ons leven. Om ons toe te vertrouwen aan zijn zorg. In de wetenschap dat hij de goede herder is. Want hij is en hij blijft de goede herder. En dus ontbreekt het ons aan niets. En ik wil afsluiten met wat ik gisteren las in een tweet, een prachtige tweet. God is most glorified in us. En we are most satisfied in Him. Amen. We gaan bidden. En sowieso, omdat er vrij veel mensen ook een hand opstaken die zeggen van, ja, ik heb eigenlijk nu gewoon verkwikking van mijn ziel nodig, wil ik ook mensen die ervaring hebben met ministeriegebed bevragen om beschikbaar te zijn om te bidden met mensen. Dus ik wil al mensen vragen nu gewoon te gaan staan en aan de zijkant van het podium beschikbaar te zijn voor mensen die gebed nodig hebben. Als jij ervaart, ik heb verkwikking van mijn ziel nodig, besef dan dat die mensen je dat niet gaan geven. Hij verkwikt mijn ziel. Maar het kan wel zo zijn dat je ervaart dat je er een tijdje gewoon al niet doorkomt. Dat het gewoon niet lukt. Dat je vaststelt en dat het gewoon ook gewoon niet daarin God kunt ervaren. Dan kan het goed zijn dat je met hen, dat zij, met jou naar de Heer gaan. Want Hij verkwikt je ziel. Dus maak daar alsjeblieft gebruik van. Er zijn nog wat bidders aan die kant nodig. Als je er ervaring mee hebt, wil je dan daarin alsjeblieft beschikbaar stellen. We gaan zo bidden. En misschien zit je hier en heb je je nog nooit toevertrouwd aan Jezus als jouw goede herder. Dan wil ik ook je uitnodigen namens Hem om vandaag die keus te maken. Om eigenlijk door die deur heen te gaan en toe te treden tot de kudde van God. Om bij zijn volk te gaan horen. Jezus de goede herder.